Goedenavond, gemeente. Hartelijk welkom hier in de Pauluskerk. Ook van harte welkom als je te gast bent in ons midden of thuis deze dienst met ons meebeleeft. Onze voorganger vanavond is dominee Scholte de Jong uit Gouda. De organist is de heer Jan de Wit. Mijn naam is Anneloes Hagen en ik ben vanavond ouderling van dienst. Als u vragen heeft over deze dienst of over onze wijkgemeente, sta ik u na de dienst graag te woord. De bloemen zijn vanochtend als bemoediging en groet van de gemeente naar mevrouw Ineke van Inge gebracht. Zij kwam thuis na een knieoperatie. Ook sturen we kaarten deze zondag als bemoediging en groet naar meneer en mevrouw Seine Peet. En als felicitatie naar Ernst en Nelleke Prosman Hoogendijk. Zij waren in de afgelopen week 50 jaar getrouwd. Tijdens deze dienst is er alleen een digitale collecte. Bij de uitgang is er ook de mogelijkheid om fysiek te geven. Tijdens het digitale collectemoment worden de collectedoelen en de mogelijkheid hoe u kunt geven nog nader toegelicht door de kerkrentmeester van dienst. We willen deze dienst aanvangen met het zingen van Psalm 16, vers 1 en 3. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Laten wij stil worden tot God. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die altijd trouw blijft aan het verbond dat hij met ons sloot. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer. Amen. We zingen samen lied 16b, Behoed mij, o God, ik vertrouw op u. Laten we samen bidden. Lieve God, zo komen we vanavond bij elkaar in een stille kerk, bij de dag die zich neigt, het donker dat straks gaat invallen. En we bidden, behoed mij, want ik schuil bij u. En bij u is vreugde. Lieve God, we bidden, wilt u zo vanavond ook bij ons zijn? In de woorden die we lezen, de liederen die we zingen, in wat u tot ons zegt, wilt u met uw Heilige Geest hier zijn? Dat we iets begrijpen van wat u ons zeggen wilt, van de weg die u ons voorhoudt, van de vreugde die u ons wilt geven. En geef dat we daar ook iets van mogen ervaren. Misschien in iets kleins, een blik, een woord, een gedachte, een gebed. Kom bij ons. Wees in ons midden. Om Jezus wil. Amen. De eerste lezing vanavond is uit Jesaja. Jesaja 56, de verzen 1 tot en met 8. En daarna zingen we lied 117a. Jesaja 56. Dit zegt de Heer, handel rechtvaardig, handhaaf het recht, de redding die ik breng is nabij. En weldra openbaar ik mijn gerechtigheid. Gelukkig de mens die zo handelt, het mensenkind dat hier aan vasthoudt, hij neemt de Sabbat in acht en ontwijdt hem niet, hij weerhoudt zijn hand van het kwaad. De vreemdeling die zich met de Heer heeft verbonden, laat hij niet zeggen, de Heer zondert mij zeker af van zijn volk. En laat de uinig niet zeggen, ik ben maar een dorre boom. Want dit zegt de Heer, de uinig die mijn sabbat in acht neemt, die keuzes maakt naar mijn wil, die vasthoudt aan mijn verbond, hem geef ik iets beters dan zonen en dochters. Een gedenkteken en een naam in mijn tempel en binnen de muren van mijn stad. Ik geef hem een eeuwige naam, een naam die onvergankelijk is. En de vreemdeling die zich met de Heer heeft verbonden om hem te dienen en zijn naam lief te hebben, om dienaar van de Heer te zijn, ieder die de sabbat in acht neemt en niet ontwijdt, ieder die vasthoudt aan mijn verbond, hem breng ik naar mijn heilige berg, hem schenk ik vreugde in mijn huis van gebed, zijn offers worden op mijn altaar aanvaard. Mijn tempel zal heten huis van gebed voor alle volken. Zo spreekt God de Heer, die bijeenbrengt wie uit Israël verdreven waren. Ik breng er nog meer bijeen dan al bijeengebracht zijn. Tot zover. De tweede lezing is uit Handelingen 8, Handelingen 8 vers 26 tot en met 40. En daarna zingen we lied 975, 1, 2 en 3. Handelingen 8 vanaf vers 26. Een engel van de Heer zei tegen Filippus, ga tegen de middag naar de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza. Filippus deed wat hem gezegd werd en ging naar die weg toe. Net op dat moment was daar een Ethiopiër, een eunuch, een hoge ambtenaar van de Kandake, de koningin van Ethiopië, die belast was met het beheer van haar schatkist. Hij was in Jeruzalem geweest om daar God te aanbidden en zat nu op de terugweg in zijn reiswagen de profeet Jesaja te lezen. De geest zei tegen Filippus, ga naar die man daar in die wagen. Filippus haastte zich naar hem toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen, waarop hij vroeg, begrijpt u ook wat u leest? De Ethiopiër antwoordde, hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft? Hij nodigde Filippus uit om in te stappen en bij hem te komen zitten. Dit was het schriftgedeelte dat hij las. Als een schaap werd hij naar de slacht geleid. Als een lam dat stil is bij zijn scheerder, deed hij zijn mond niet open. Hij werd vernederd en hem werd geen recht gedaan. Wie zal van zijn nakomelingen verhalen? Want op aarde leeft hij niet meer. De eunuch vroeg aan Filippus: kunt u mij zeggen over wie de profeet het heeft? Over zichzelf of over een ander? Daarop begon Filippus met hem te spreken over het evangelie van Jezus, waarbij hij deze schrifttekst als uitgangspunt nam. Onderweg kwamen ze bij een plaats waar water is en de eunuch zei: kijk, water, waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden? Hij liet de wagen stilhouden en beiden liepen het water in, zowel Filippus als de eunuch, waarna Filippus hem doopte. Toen ze uit het water kwamen, greep de geest van de Heer Filippus en nam hem mee. En de eunuch zag hem niet meer, maar vervolgde zijn weg vol vreugde. Filippus kwam terecht in Azotus. Vandaar reisde hij verder om in alle steden het evangelie te verkondigen, tot hij in Caesarea aankwam. Tot zover onze schriftlezingen. Zalig, gelukkig zijn wij als wij de woorden van God horen en ze in ons hart bewaren. Amen. Na de verkondiging zingen we de geloofsbelijdenis van lied 342 en dat doen we zoveel mogelijk staande. Dus gelijk na de verkondiging lied 342. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het leven hangt soms van toevalligheden aan elkaar. Op een ochtend besluit je zomaar een andere route te nemen naar je werk of naar familie, waar je heen moet. En je komt zomaar iemand tegen die je nog nooit hebt gezien en waarmee je in andere omstandigheden misschien ook nooit in contact was geraakt. En je raakt zomaar in gesprek. Een bijzondere ontmoeting voor allebei, denk je, meen je te weten. En zomaar is het ook weer voorbij. Ga je weer uit elkaar. Ieder zijn eigen weg en je ziet elkaar nooit meer. Maar je koestert de herinnering soms een leven lang. Die ontmoeting heeft iets veranderd. En je wordt er blij van en de ander waarschijnlijk ook. Nu is die ontmoeting van Filippus met de man uit Ethiopië niet helemaal zomaar, hè? Niet helemaal toevallig. Tenminste, zo wordt het ons niet verteld. Een engel zegt tegen Filippus dat hij tegen de middag op de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza moet zijn. Een weg waar dus eigenlijk geen voorbijgangers zijn te verwachten. Midden op de dag, een oude weg, de meeste mensen nemen de nieuwe. Maar als Filippus daar is en er een bijzondere voorbijganger treft, geeft de geest hem nog een duwtje. Ga naar die man toe, begin een gesprek. En Filippus doet dat. Het was niet toevallig, die ontmoeting. Zoals wij dat soms ook kunnen ervaren, hè? Bij die mensen die je zomaar tegenkomt. Het moest zo zijn, zeggen we dan. Of zoals de jonge mensen dat tegenwoordig zeggen, het was toch voor een reden. En er moet iets achter zitten. Is het leiding van God? En juist in dat zomaar, hè, ik kwam zomaar iemand tegen, zit de verwondering. Te mooi om toevallig te zijn. Hoe het ook zij, alles lijkt hier mee te zitten. Filippus is op de goede tijd, op de goede plek. En de man uit Ethiopië heeft de Bijbel al open op schoot liggen, is druk aan het lezen, is genegen tot gesprek. En Filippus kan zomaar aanschuiven. Na een gesprek over de Bijbeltekst en over Jezus, hoe lang zou het geduurd hebben, een uurtje misschien, is het de man wel duidelijk. Hij kijkt op van de boekrol die voor hem ligt, kijkt heel even weg van Filippus, zegt, hé, daar is water. Wat is erop tegen dat ik gedoopt word? Duidelijk een retorische vraag. En Filippus doopt de man dan en daar, en dan is die ontmoeting ook ineens weer voorbij. Ze zien elkaar niet meer, maar de man vervolgt zijn weg met blijdschap, voorgoed veranderd, en ook Filippus is alweer verder, druk met andere plaatsen en andere mensen, maar met hetzelfde evangelie. Het lijkt allemaal zo vanzelf te gaan, zo zomaar, en zo geleid ook, zo door God en de geest en de engel georganiseerd. Kan je leven echt in één middag veranderen? Kan één ontmoeting, één gesprek voor iemand de weg openen naar God? Is het niet te mooi om waar te zijn? Die snelle bekering van deze bijzondere man, dit bijzondere mens, deze bijzondere mens. Nou ja, kijk, zomaar was het misschien ook niet. En tussen de regels door hoor je dat er veel meer speelt in die ontmoeting dan een argeloze voorbijganger zou hebben vermoed bij het zien van die twee mannen in gesprek. Er komt heel veel bij elkaar in die ontmoeting, in dat moment. Achter de wending van deze man zit een heel verhaal. En je hoort dat ook in de vraag die hij aan het eind stelt. Wat is erop tegen dat ik gedoopt word? Vraagt hij. Wat verhindert mij gedoopt te worden? Je hoort daarin dat hij blijkbaar nog wel wat hindernissen ervaarde of tegengekomen is op zijn zoektocht naar God. Hindernissen van buiten, door andere mensen opgeworpen. Misschien ook hindernissen van binnen. Belemmeringen om zich toe te vertrouwen aan deze God, aan deze Jezus. Wie was die man eigenlijk? Die man uit Ethiopië. En wat draagt hij allemaal met zich mee als hij Filippus ontmoet? In 7 steekwoorden wordt hier een portret van hem geschetst. Hij was een Ethiopiër, een uinig, een hoge ambtenaar, in dienst van de koningin van Ethiopië, belast met het beheer van de schatkist, in Jeruzalem geweest om God te aanbidden en nu lezend onderweg op de terugreis. 7 korte aanduidingen waarachter een heel levensverhaal schuilgaat. In de eerste plaats is hij dus een vreemdeling, afkomstig uit Ethiopië. In die tijd meende men dat je dan toch echt wel zo'n beetje aan de uiterste rand van de wereld moest zijn. Dicht bij de plek waar de zon het hoogst staat. En dat daarom die mensen die daar woonden ook zo zwart, zo verschroeid waren. En dat zit ook een beetje in het woord Ethiopios, Ethiopië. Aetio, zo zou die man ook kunnen heten. Zwart, donker. En zo vertaalde de Statenvertaling het ooit ook, heel contextueel, met Moorman. He, Moorman komt van Mauritanië. Dat was vanuit ons perspectief ongeveer de grens van de wereld. En ja, daar stond de zon ook heel hoog. Daar woonden ook heel donkere mensen. Nu zijn we in onze tijd wat fijngevoeliger in hoe we mensen beschrijven. Of we proberen dat te zijn. Maar goed, daar komt dus wel dat woord Ethiopië vandaan. En als vreemdeling hoorde die man niet bij het volk en het verbond van God. En hij is op een bepaalde manier een mens met veel achterstand, met veel belemmeringen als het om geloof gaat. Hij mag dan een belangrijk iemand zijn in zijn eigen omgeving, met toegang tot de belangrijkste mensen, minister van Financiën van de koningin van Ethiopië, dat is echt ook niet zomaar iemand. En waarschijnlijk met een behoorlijk eigen vermogen, hoog opgeleid. Hij zit daar in die reiskoets die Bijbelrol te lezen, waarschijnlijk in het Grieks. Er was een Griekse vertaling van het Oude Testament. En het Grieks is de voertaal in het Oude Oosten, de handelstaal in de tijd van de Bijbel. Misschien kende hij ook wel een beetje Hebreeuws, dat weten we niet. Maar ondanks al deze dingen hoort hij er niet bij. En zelfs in zijn zoektocht naar God, hij ging immers naar Jeruzalem om daar God te aanbidden. Misschien had hij Joodse wortels. Misschien was hij geraakt door de Joodse gemeenschap in Ethiopië. En toch weet hij zich er buiten staan. En dan een uinig. Een ontmande. Altijd een beetje een awkward woord. Hoe vertaal je dat goed? Wat wordt hier nou bedoeld? Ja, het wordt gewoon bedoeld wat hier staat. Iemand die ontmand is, gecastreerd, verminkt in zijn mannelijkheid, in zijn genitaliën. Het is een belangrijk woord. Lucas zegt het wel 5 keer in dit verhaal. En als hoge ambtenaar van de koningin van Ethiopië was hij dus, en zoals dat met andere hoge ambtenaren in die cultuur ook wel gebeurde, verminkt en veranderd. Iemand die niet meer in de hokjes man of vrouw paste. Want zo'n verminking doet natuurlijk iets meer met je dan alleen maar dat het anatomisch iets verandert aan je lijf. En er verandert ook hormonaal, veranderen er dingen. En je stem is anders, er veranderen dingen in je emoties. Dat was natuurlijk ook allemaal de bedoeling. Het ging erom dat deze mensen maar 1 loyaliteit hadden. Aan degene voor wie ze werkten. En degene die de macht had. En het heeft effect tot in je relaties, van wie je houdt. Met wie je het leven wilt delen, je intieme relaties, je intieme wereld. Kijk, in Israël keurde men die manier van doen hardgrondig af. Het is knoeien in de schepping van God. En het is, ja, wat ik al zei, verminking. Je maakt iemand stuk. Het maakte van deze mens een mismaakt, een beschadigd mens. En dat is niet van God. En dat kun je. De ingewikkelde consequentie in het denken van die tijd is dat als dat niet van God is, dan kun je ook niet bij God horen. Het is een gedachte die terugging op hele oude overtuigingen, ook wel voorschriften in de wet van God. Bijvoorbeeld dat offerdieren geen enkel gebrek mochten hebben. En dat ook mensen met een gebrek niet in de tempel mochten komen. Dat wat van God is moet goed zijn, volmaakt, heel. Hè? Zoals God staat voor wat heel is. En daar kunnen we ook nu wel ja op zeggen. Maar dat dat leidt tot uitsluiting, vinden we nu toch ook wel heel pijnlijk. Zo werden allerlei mensen buitengesloten waarin de ogen van de samenleving iets niet aan klopte. Mismaakt, beschadigd, gehandicapt, onaangepast of gewoon anders. Niet passend in het bestaande plaatje van wat gewoon of normaal was. Je kunt begrijpen waarom juist dit verhaal aanspreekt als je zelf niet in een plaatje past van wat gewoon is. En door je lichamelijke of psychische gesteldheid, door je geaardheid of genderidentiteit, man, vrouw, iets ertussenin of geen van beide, is deze mens transgender of transgender geworden, gemaakt? Het is wel een heel modern woord, om dat nou precies op elkaar te leggen, dat weten we niet precies, maar je voelt aan dat ja, deze man, deze mens, die past er niet meer in. Hier is iemand die weet hoe het leven er dan uitziet. Als jij misschien om allerlei redenen ook niet zo makkelijk in een hokje past. Hier is een mens die weet hoeveel hindernissen je dan ondervindt. Ook in de tempel, ook in de kerk. Ook op de weg naar God. Is het deze mens in Jeruzalem ook zo vergaan? We weten het niet precies, hè? We krijgen geen details. We weten dat hij God zoekt en daarom naar Jeruzalem is gegaan en we treffen hem op de terugweg. En het lijkt vrij duidelijk dat er nog weinig veranderd lijkt te zijn voor hem. Was het een teleurstelling, Jeruzalem, de tempel? Werd hij geweigerd bij de poort? Is hem gevraagd, waar komt u vandaan? Wat is uw achtergrond? Bent u Joods of heiden? Kunt u even invullen? Ja, de half, dat is ingewikkeld. M, V, anders. En ja, toen waren er toch belemmeringen. De voorhof van de tempel, verder kwam hij niet. Dat is zo'n beetje ja, die parkeerplaats hier. Hebben zijn internationale contacten kunnen helpen? Je belt dus iemand op, misschien kom je er dan toch in. Of wilde hij daar geen gebruik van maken voor deze persoonlijke missie? Zo reist hij terug. Nog steeds een Godzoeker. Iemand die God wil aanbidden. Maar of daar nou echt van gekomen is. En onderweg leest hij dan over de leidende dienaar van de Heer. Je vraagt je af hoe dat voor hem geklonken heeft. Ik heb dat eigenlijk altijd een beetje een bijzonder stukje gevonden in dit verhaal. Dat citaat over die leidende knecht. Je denkt, ja, hij zat dus blijkbaar iets te lezen uit Jesaja. Ja, bekend citaat. Maar wat doet nou, waarom nou precies dit citaat? Waarom nou precies deze zinnetjes? Maar toen ik dat hoofdstuk van Jesaja weer eens opzocht, en het is hoofdstuk 53, en het weer las, dacht ik, ja, misschien heeft deze mens zich wel heel goed met die knecht van God, die leidende knecht, kunnen identificeren. Misschien heeft hij zich wel verwant gevoeld. Want wat lezen we over die knecht van God? Zijn aanblik kon ons niet bekoren. Hij werd veracht, door mensen gemeden. Hij was een man die het lijden kende, door ons verguisd en geminacht. Wij zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. En deze mens met zijn prachtige positie is toch in alle omstandigheden iemand waar altijd scheef naar gekeken wordt. Iemand met macht, iemand met rijkdom, maar ook iemand die wel loyaal moet blijven. Iemand waar wat mis mee is, iemand die anders is, die een beetje zo is. Iemand die niet bij het volk van God hoort. Iemand die niet binnen kan komen in de tempel. Iemand die niet bij Jezus kan horen. Verguisd en geminacht. veracht en gemeden. Een verstoteling. Een mens die het lijden kende door God geslagen en vernederd. Als je geweigerd wordt bij de poort van de tempel. Geen wonder dat hij vastloopt bij die tekst over hoe die knecht uiteindelijk het onderspit delft. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, deed hij zijn mond niet open. Hij werd vernederd en hem werd geen recht gedaan. Meer nog, er blijft van hem niets over op aarde. Geen nakomelingen, geen nageslacht, geen toekomst. Niemand weet straks nog wie hij was. Niemand weet straks nog dat hij er was. Je denkt onwillekeurig, had hij maar doorgelezen naar hoofdstuk 56. En wat wij nu zojuist hebben gelezen. Dan was hij vast alweer wat meer bemoedigd. De belofte voor de vreemdeling die zich met de Heer heeft verbonden. En die zijn heel sprekend in dat hoofdstuk 56. Laat hij niet zeggen, de Heer zondert mij af. Laat de uinig niet zeggen, ik ben maar een dorre boom. Ik geef hem iets beters dan zonen en dochters. En mijn tempel wordt een huis van gebed voor alle volken. Wat een belofte. Maar zover is deze man nog niet gekomen. Hij zit nog bij die lijdende knecht die gedood wordt, verworpen en die zonder toekomst van de aarde verdwijnt. Over wie heeft de profeet het? Vraagt hij ontsteld aan Filippus. En je kunt je nu ook wel voorstellen hoe dringend die vraag is. Over wie heeft die profeet het? Gaat het over de profeet zelf? Gaat het over iemand anders? Wie dan? Gaat het over iemand in het bijzonder? Gaat het over alle mensen? Gaat het over mij? Is dit wat een knecht van God is? Is dit wat het leven met God inhoudt? Lijden, verwerping, ondergang. Is dit wat hem te wachten staat als dienaar van God? Als iemand die God zoekt en wil aanbidden? Over wie gaat dit? En Filippus begint te vertellen. Over Jezus. Over de lijdende knecht. De lijdende mens van God. Die al dat lijden, al die verwerping en die verachting. En die minachting, dat disrespect heeft meegemaakt en kent, die vertrouwd is met al ons lijden. Hij vertelt over Jezus sterven en opstaan, over het nieuwe leven dat begint als je je aan hem toevertrouwt. En over de nieuwe wereld van God, over het koninkrijk dat komt voor alle mensen en voor heel deze wereld. Opvallend, Filippus vertelde hem over het evangelie van Jezus. Punt. Blijkbaar is dat genoeg. Er staat niets bij over de dingen die wij er misschien graag bij hadden willen zetten. Er staat niet, hij vertelde hem over Jezus de Christus, of over Jezus de Heer, of over Jezus gestorven en opgestaan, of over het kruis van Jezus. Al die dingen waarvan wij vinden dat mensen die moeten weten over Jezus, moeten geloven, moeten begrijpen. Hij vertelde hem gewoon het evangelie van Jezus. Al die andere dingen komen later wel. En Jezus, die gast aan tafel was van allerlei mensen die in de wereld buitengesloten en afgewezen worden. Jezus zelf is het geheim. En Jezus die de lammen, de blinden en de bedelaars uitnodigt aan zijn tafel en de beste plaatsen geeft. Die ons lijden, ons pijn, ons verdriet, onze afwijzing, onze vervreemding, ons er niet bij horen, met zich meegedragen heeft tot op het kruis en door de dood heen tot in het nieuwe leven. En ja, dan vallen opeens de hindernissen weg. De wagen staat stil, er is water in de buurt en die man zegt, wat is erop tegen dat ik gedoopt word? Wat verhindert mij om gedoopt te worden? En daar wordt het even heel spannend. Dit is echt een testvraag. En het is natuurlijk een vraag voor hemzelf. Ik denk dat we meestal dit verhaal zo hebben gehoord. Hè, van, kan ik zelf gedoopt worden? Wat verhindert mij om mijn leven toe te vertrouwen aan Jezus? Maar hij stelt hem niet voor niks aan Filippus. Wat verhindert mij, zegt hij tegen Filippus. Wat is erop tegen dat ik gedoopt word? Is er voor deze mens een plek in het Koninkrijk van God? Is er voor deze mens een plek bij Jezus? Ik denk als die vraag vanmorgen of vanavond aan ons gesteld zou worden, als die meneer nou hier zou staan en zou zeggen, ja, wat denken jullie, mag ik gedoopt worden? Dat wij dat misschien best een beetje ingewikkeld zouden vinden. Dat we zouden denken, ja, maar wat geloof je precies? Of zouden denken, ja, wat voor levensstijl heb je? Of zouden zeggen, hoe zit dat met je loyaliteiten? Kun je nog wel voor die buitenlandse koningin werken dan? Of zouden denken, ja, dat is iemand die niet helemaal in het hokje past. Wat voor leven heeft die man? Hoort dat bij God? En het is opvallend dat in de traditie van de Bijbeloverlevering mensen dit ook spannend vonden. In oudere Bijbelvertalingen staat op dit punt vaak dat Filippus zegt, die man zegt, wat is erop tegen dat ik gedoopt word? En dan zegt Filippus, als je gelooft dat in de Heer Jezus, dan mag je gedoopt worden. Maar in de oudste handschriften staat dat niet. Daarom staat het nu ook niet in onze Bijbelvertaling die we vanavond hebben gelezen. Wat is erop tegen dat ik gedoopt word? En even hangt alles in de lucht. En Filippus neemt hier een beslissing eigenlijk, en die door de tijd heen zal reiken, die voor de hele kerk van betekenis zal zijn. Maar het is een retorische vraag. Er is maar één antwoord mogelijk. En terwijl hij hem doopt, Aetio, ik doop je in de naam van de Vader en de Zoon, gaat ook voor deze mens de hemel open. En klinkt Gods stem, jij mijn lief kind, jij maakt mij blij. Wat verhindert mij? Dat hinderen komt nog twee keer terug in Handelingen. Dat is toch interessant. In hoofdstuk 10, hè, als Cornelius tot geloof komt en dan met die dieren. En Petrus heeft zo'n visioen en rein en onrein. En dan komt Petrus bij Cornelius en zegt, ja, God heeft mij laten zien dat ik geen mens onheilig of onwaardig mag noemen, onrein mag noemen. En hij heeft me laten zien dat Jezus de Heer is van alle mensen. Ja, wat staat er dan in de weg om deze mensen te dopen? En ze worden gedoopt. En later, als Petrus dat moet verantwoorden in Jeruzalem, hè, bij de andere discipelen, die zeggen, hoe zat dat nou met die heidenen in Caesarea? Heb je die nou zomaar gedoopt? Dan zegt Petrus zelfs, ja, maar ik kan toch God niet verhinderen om te doen wat hij doet. Jezus is de Heer van alle mensen. De man draait zich om naar zijn reiswagen. Hij is even niet met Filippus bezig. Misschien zocht hij een handdoek. Als hij weer kijkt, is Filippus ook opeens weg. Zomaar is de ontmoeting ook weer voorbij. En die man kijkt niet meer om. Hij vervolgt zijn reis met blijdschap, staat er. Zomaar. Zomaar een ontmoeting, zomaar ook weer voorbij. Maar achter dat zomaar gaat zoveel schuil. En er komt zoveel bij elkaar in zo'n zomare ontmoeting. En ik denk juist dat zomaar geeft iets weer van, niet zozeer van toeval, maar van genade. Van gratis. Van gratuit. Het had ook zomaar niet kunnen gebeuren. Maar juist in dat zomaar werkt de geest van God. Die mensen op elkaars weg brengt. Die hindernissen wegneemt. Die deuren opent. En ons welkom heet als kinderen van God. Aan ons om die deuren open te laten. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Thank you. We willen samen bidden. Ik stel voor dat we het avondgebed bidden van Luther. U vindt dat bij lied 202. En dat we dat dan samen hardop bidden. Lied 202. Laten wij bidden. Heer, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij uw ganse kerk aan de avond van deze dag, aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade en goedheid, met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament. Blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht van beproeving en van angst, de nacht van twijfel en aanvechting, de nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid. Amen. We zingen ons slotlied, lied 969, In Christus is nog West, nog Oost. Of nog Oost, nog West. Oh ja. We zoeken het op. Oh ja.
Eerst nog even de collecte mededelingen. Er wordt vandaag gecollecteerd voor diaconie en kerkbeheer. De eerste collecte is de diaconale collecte bestemd voor jeugddiaconaat. Het jeugddiaconaat is er voor jongeren in diaconale nood. En wil jongeren bewust maken van de roeping om diaconaal bezig te zijn in het dagelijks leven. Dit gebeurt door middel van acties in de 40 dagen tijd, vrijwilligersactiviteiten via de stichting Present en acties voor een goed doel, diaconale werkvakanties, etc. De collecte voor kerkbeheer wordt wekelijks gehouden. Uw gift wordt gebruikt voor alle zaken die nodig zijn om onze kerk in stand te houden. Samen met de opbrengst voor kerkband zijn de inkomsten die centraal door het college van kerkrentmeesters wordt beheerd. Samen met de kerkrentmeester in de wijken wordt afgestemd hoe deze giften op zorgvuldige manier wordt gebruikt voor het in stand houden van onze kerken. En nu is er dan eerst de diaconale collecte die u ook hiervoor de app kunt gebruiken of in het, met het kaartje te scannen of later bij de uitgang van de schaal en de dus voor kerkbeheer en de zak voor de diaconie.
Ga heen in vrede, in de verwachting van de toekomst van onze Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest zij met u en jullie allemaal.